Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 122. En wij zingen de versen 1 en 3. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. En vers 3, dat vrede en aangename rust en milde zegen u verblij, dat welvaart in uw vesting zij. 122, de versen 1 en 3.
Thank you.
Gemeente, de schriftlezing vanavond vindt u in het boek Romeinen, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 8. De schriftlezing is uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 8. En daar lezen wij het woord van de Heere. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagende en volmaakte wil van God is. Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik een iegelijk die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid, gelijk als God een iegelijk de mate des geloofs gedeeld heeft. Want gelijk wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben, alzo zijn wij velen één lichaam in Christus, maar elkeen zijn wij elkanders leden. Hebben we nu verscheidene gaven naar de genade die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie naar de mate des geloofs, hetzij bediening in het bedienen, hetzij die leert in het leren, hetzij die vermaant in het vermanen, die uitdeelt in eenvoudigheid, die een voorstander is in naastigheid, die barmhartigheid doet in blijmoedigheid. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nou belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij daarna Psalm 106 vers 3. Geef dat mijn oog het goed aanschouw, terwijl gij uit onbezweken trouw uw uitverkorenen toe wilt voegen. Psalm 106, het derde vers, na de geloofsbelijdenis. En een ieder spreekt in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, vanavond zullen wij mediteren over artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. En daartoe zullen we nu dit artikel lezen. Artikel 28. En daar beleiden wij met de kerk dat een iegelijk schuldig is zich te voegen bij de kerk. Wij geloven, aangezien deze heilige vergadering is een verzameling van degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is, dat niemand, van wat staat of kwaliteit hij zij, zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen, onderhoudende de eenigheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing der broederen, naar de gaven die hun God verleend heeft, als onderlinge lidmaten eenzelfde lichaams. En opdat dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen, volgens het woord God, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn, en zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft. Ook al waren het zo dat de magistraten en plakkaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing. Daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie Gods. Tot zover artikel 28. Willen wij een zegen van de Heere vragen over deze dienst. Barmhartige Heere in de hemel, wij danken u dat u een kerk op aarde sticht en dat die kerk bestaat door alle eeuwen heen, sinds de eerste Pinksterdag, toen uw geest werd uitgestort, toen de eerste 3000 leden gevoegd waren bij die 120 leden die er al waren in de opperzaal. En sinds die tijd is de kerk gaan groeien, de eeuwen door. En elke dag worden er weer nieuwe leden eraan toegevoegd. En Heere, zo past het ons u hartelijk te danken dat u uw kerk voedt en onderhoudt, dat u voor haar zorgt, dat u een voorspraak in de hemel bent, Heere Jezus, voor uw kerk. En dat u een borg en middelaar bent voor uw kerk, dat u de losprijs voor haar betaald hebt. En dat u een zegenende God bent voor uw kerk. En zo, Heere, mogen wij zien dat u uw kerk de eeuwen door bewaart en behouden hebt. Ja, tot op de dag van vandaag. Ondanks alle bepalingen van overheden. En ook al stond daar soms de doodstraf op om te behoren bij uw kerk, toch bent u doorgegaan met uw kerkvergaderend werk. En Heere, wij zeggen u daar dank voor. Wat is het toch rijk dat de kerk er mag zijn. En dat wij ook tot de gemeente mogen opkomen die hier vergaderd is. En dat wij mogen luisteren naar de verkondiging van uw evangelie. En dat op de werkvloer van de Heilige Geest, de kerk, de samenkomsten van de gemeente, dat u daar nieuw leven voortbrengt. Dat uw geest werkt onder de prediking van uw woord. En dat het zal uitwerken wat u behaagt. want uw raad zal bestaan en het welbehagen des Heren zal gelukkiglijk voortgaan. Uw raad zal bestaan, allen die u uitverkoren hebt van eeuwigheid af. Ze zullen allemaal toegebracht worden. Wat een zegen en wat een pleitgrond is dat. Dat ook al zien wij dat er moeite zijn en ook al zien wij hoe mensen zich van u losmaken en zich vijandig tegen u opstellen. Wij weten vanuit de schrift en vanuit de praktijk van het kerkelijke leven hoe u uw uitverkorenen toevoegt aan uw kerk. Dat u een onwillig mens zeer gewillig maakt. En dat u een verhard hart maakt u zacht en ontvankelijk. Heere, wat is uw werk toch machtig en heerlijk. En daarom mogen wij goede moed hebben. Omdat u in de hemel regeert over alle mensen. En dat u spreekt en het is er. U gebiedt en het wordt terstond. En zo zijn er gebieden in deze wereld waar 40, 50 jaar geleden er geen kerk was, maar waar nu bloeiende gemeenten zijn. In Siberië en in China en in andere landen, in het Midden-Oosten, in Iran. En Heere, u gaat door ook op plaatsen waar wij nooit van gehoord hebben. En onder mensen die wij hier op aarde nooit zullen ontmoeten. Maar uw werk gaat door, Heere, dank u dat u van begin af aan de volkeren in het oog had. Al heeft Israël dat niet begrepen, Abraham wist het wel dat alle volkeren, alle geslachten der aarde zouden in hem gezegend worden. En zo danken wij u, Heere, dat u dienaren uitzendt van het evangelie. Dat u jonge mensen in het hart grijpt en jonge mannen leidt dat zij uw verkondigers mogen zijn en dat u zendelingen opwekt en dat u uw kerk versterkt en ondersteunt, dat u voortdurend voor haar bidt. En Heere, wat een zegen om bij uw kerk te behoren. Heere, nu zijn wij wel leden van de gemeente hier in Middelharnis, maar dat wil nog niet zeggen dat wij levende leden van uw kerk zijn. En daarom bidden wij u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. Dat het toch niet van ons zou gelden dat we de weg geweten hebben, maar die niet bewandeld hebben. Geef, Heere, dat we toch niet bij die dwaze bouwer gerekend zullen worden, die zijn levenshuis bouwde op het zand. Maar laten, Heere, wij het mogen bouwen op dat fundament, Christus Jezus, de eeuwige steenrots. Heere, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest. En wij geloven dat u ook die werking zult geven, dat u ook indrukken zult geven van dood en eeuwigheid. En dat de vreze des Heren geplant zal worden, omdat u een verhoorder op het gebed bent. En dat uw kinderen die bidden in uw naam om de verheerlijking van uw naam en om de uitbreiding van uw koninkrijk, dat u ook uw raad laat volvoeren door hun gebeden heen. En zo bidden wij u, Heere, om geestelijk leven en om de uitwerking en de uitbreiding van geestelijk leven in ons midden hier. We bidden u om bekering voor hen die afkerig zijn van u en van uw wegen, die misschien wel in de kerk zitten, maar u niet kennen en niet willen kennen. Wilt u hun onwil overmeesteren en wilt u hen zeer gewillig maken, dat zij ook mogen weten wat de welbehagelijke wil van God is. En dat ze ook, Heere, uw beeld gelijkvormig mogen worden, dat ze vernieuwd mogen worden in hun denken en dat ze hun lichaam, hun leven, alles als een levend offer aan u mogen overgeven. Heere, wilt u zo werken? dat religie een beleefde werkelijkheid wordt. Dat de liefde daarin mag branden, de liefde tot u en de liefde tot uw woord en tot uw eer. En dat we niet zozeer gericht zullen zijn op onszelf, op onze eer en op onze zelfontplooiing, maar dat we gericht mogen worden op u, op uw eer, op uw naam in ons leven. Heere God, wilt u die heerlijke gaven uitwerken. We bidden dat ook voor de kinderen, voor de jongeren, dat zij u mogen lief krijgen, dat ze mogen zien dat de wereld maar fake is, dat het maar allemaal maar namaak is, maar dat u werkelijk heerlijk bent. Om u te kennen, die kiest het leven, die kiest het behoud, die kent u als zijn goede herder. U ondersteunt uw kinderen, u voedt hen, u draagt en u leidt hen al de dagen. En u bent altijd weer dezelfde. Altijd is uw genade weer nieuw en fris. Het is zo heerlijk om u te kennen. Heer, het is een verandering van dood naar leven. O, wij bidden u, bewerk een indruk van deze zaken. O, krachtig in ons midden. Maar we bidden voor heel uw kerk, Heer, ook de andere gemeenten hierin, op ons dorp en op ons eiland. We bidden u om opwekkingen en dat uw naam verheerlijk mag worden, niet alleen hier, maar ook vanaf andere kansels en in andere gemeenten. Heere, we bidden u om uw kerk in ons land en volk en dat uw gemeenten uitgebreid mogen worden. We hebben gelezen in de belijdenis van plakaten van de overheden, verbodsbepalingen en wetten van de overheden. Die zijn er in heel wat landen die zich tegen u en uw kerk ingaan. En waar zelfs de doodstraf op staat, Heere, ondersteun de broeders die lijden en de zusters die het moeilijk hebben, die bestreden worden. Wij bidden u om kracht voor hen. En we bidden u om liefde en om uw genade in hun harten, dat ze vol mogen houden en dat ze zelfs versterkt mogen worden in het geloof, dat ze niet verachteren zullen en niet geïntimideerd zullen worden, maar dat ze vrijmoedig en blijmoedig uw naam mogen getuigen. Dat bidden wij u, Heer, in landen in deze wereld. En u bent hetgeen u volkomen bekend is. Heere, ontferm u over hen in moeilijke omstandigheden. Breid uw koninkrijk uit en laat uw kerk gezegend mogen worden. En laat die dag mogen komen waarop u uw koninkrijk heerlijk zult oprichten. Ja, wilt u weer terugkomen, Heere, om uw kinderen te verlossen en uw koninkrijk in volmaaktheid op te richten. Wij bidden u om uw genade in ons hart en leven. We bidden u voor onze regering, onze overheid. Wil wijsheid geven bij beslissingen die genomen moeten worden, ook plaatselijk op ons eiland. Geef dat de zondagsrust ook nog behouden mag blijven, ook op onze dorpen en in onze gemeente, onze burgerlijke gemeente. Geeft u daartoe wijsheid ook aan de plaatselijke gemeenteraad en het college. Wil in uw genade op hen neerzien. We vragen uw ontferming over ons koningshuis. Heere, geef dat ze nog een lichtend licht mogen zijn voor ons land en volk. Heere, gedenk ons in uw barmhartigheid. Sterk uw dienaar in het preken en help ons bij het luisteren, want wij kunnen niet zonder u. Wees een verhoorder op het gebed van hen die met nood tot u komen. Wilt u uzelf heerlijk doen schitteren, daar waar nood is, dat er uitkomst mag zijn, dat er ervaren mag worden dat u kracht voor kracht geeft en genade voor genade uit uw volheid. Heere, maak ons zo afhankelijk van u en dat we in aanhankelijkheid aan u mogen leven. Hoor ons bidden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 48, de versen 1 en 5. 48, 1 en 5. Geliefde gemeente, 2 weken geleden zagen wij in artikel 27 wat de kerk is. En de kerk is een heel bijzondere vergadering van mensen. Van mensen van verschillende culturele achtergronden, van verschillende talen, van verschillende landen, van verschillende interesses, van verschillende opleidingsniveaus, heel eenvoudige mensen, hooggeleerde mensen, die samen naast elkaar in de kerk zitten, rijke mensen en heel eenvoudige mensen, die samen elkaar als broeders aanvaarden, elkaar liefhebben, voor elkaar zorgen. En die openstaan ook voor de zorgen van broeders en zusters in andere landen en voor hen bidden. En eigenlijk vormen ze allemaal samen één eenheid, één kerk. De Heer Jezus heeft dat gebeden in het hoge priesterlijk gebed, dat zij allen één zijn. En er wordt vaak gezegd, dan moeten wij die eenheid maar bevorderen. Met zeer langdurige, soms moeizame gesprekken om kerkfederaties te laten fuseren. En dan wordt gezegd, dan hebben wij voldaan aan wat de Heer Jezus gebeden heeft, dat ze allen één zijn. Maar de vervulling van dat gebed hangt niet af van ons. De vervulling van dat gebed ligt in het gebed zelf van Christus. Er is per definitie een eenheid. Of u nou mensen ontmoet uit Afrika of uit Azië, of uit Noord- of Zuid-Amerika of uit Europa. Zij die de Heere Jezus kennen en liefhebben, die vormen per definitie een eenheid. Er is één geloof. Eén naam onder de hemel, waardoor zij zalig moeten en willen worden. Ze worden allen verzegeld door dezelfde Heilige Geest. De kerk is een heerlijke broederschap. En mensen worden daarin geroepen om God lief te hebben. Om elkaar lief te hebben. Hoe vreselijk is het mensen die niet bij een kerk horen. Als ze ouder worden, ze vereenzamen. En dan vragen ze maar om een pilletje, om er maar een end aan te maken. Omdat mensen vereenzamen. De grootste kwaal onder ouderen en ook onder niet zozeer ouderen, onder de mensheid van de moderne, geseculariseerde mens, dat is de vereenzaming. Niemand kijkt naar me om, maar dan een kerk waarin er liefde is, waarin men elkaar opzoekt. Omdat de liefde van Christus ons dringt om voor elkaar te bidden, om oog voor elkaar te hebben. Een warme plaats, een oase in deze koude, harde wereld. Wat een zegen om samen gemeente te mogen zijn. Het is een broederschap. En de kerk is juist de plaats waar de Heere Jezus woont en werkt. Waar hij een verhoorder is van het gebed. Hij is aanwezig. En we belijden, al begrijpen wij dat niet allemaal goed, maar dat de engelen ook aanwezig zijn onder de bediening van Gods woord. Paulus spreekt daarover in 1 Korinthe 11. En dat de Heere Jezus het zelf zegt, daar waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden van hen. En hij wandelt in de gouden kandelaren, zegt Openbaringen 1. En die gouden kandelaar, dat is de kerk. Hij is aanwezig in zijn kerk. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Want die mensen, mijn kinderen die u aan het vervolgen bent, u vervolgt mij omdat ik in hun midden ben. En dat is nou de kerk. En soms kun je het ook heel duidelijk merken. Dat de Heer aanwezig is. Wanneer je hart geraakt wordt. Of onder het zingen van een psalm waarin je hart erin meegaat. En dat de liefde tot de Heere gaat branden in je hart en ziel. Dat je een doel hebt in het leven, richting in je bestaan. Dat je niet ergens hangt in het luchtledige. Maar dat je ziet waar werkelijk het in het leven om gaat. Wat werkelijk het leven de moeite waard maakt. Dat is dat je niet meer van jezelf bent. Maar dat je toebehoort aan Jezus Christus. Dat Hij je goede herder is. Nou, en deze goede herder die vergadert een volk. De kerk. Wat een zegen. Nou, de belijdenis gaat er nog even op door. Artikel 28... En zo de Heere wil volgende week artikel 29. Zo gaat de Heere leidt ons verder in het leerstuk van de kerk. En nu gaat in artikel 28 dat een ieder schuldig is, verplicht is, zich bij de kerk te voegen. Het is dus niet zo wat sommige mensen zeggen, nou ik dien God wel in de natuur. En in plaats van naar een kerk te gaan, ga ik wandelen door de duinen en door de bossen. En daar ontmoet ik God. Nou, het kan best zijn dat een kind van God het heerlijk vindt om in de stilte te wandelen. Om daar te mediteren. En dat hij daar de nabijheid van de Heere mag ervaren. En dat hij zo al wandelende bidt en spreekt tot de Heere. En dat hij zicht en licht krijgt op bepaalde zaken in zijn leven waar hij mee worstelt. Ja, dat kan zeker zo zijn. Maar dat mag nooit in plaats van de kerkgang zijn. Want dan klopt er helemaal niets van. Dan verbeeldt zo iemand zich wel dat hij daar, ja, vindt dat hij God daar ontmoet. Maar dat kan helemaal niet. Het is maar een gevoel wat hij heeft. Want God ontmoeten we in de kerk. En de Heere wil dat we samenkomen onder zijn woord. Daar woont hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En als daarnaast iemand in de binnenkamer de nabijheid van de Heer ervaart, of zelfs buiten, de nabijheid van God ervaart. En in gedachten overdenkt wie de Heer is, dat is allemaal mogelijk. Maar ten eerste de kerk, daar horen we te zijn. Dat wil de Heer ook. De Heer wil dat we ons stellen onder het opzicht van een kerkenraad van ouderlingen en diakenen, dat we ons stellen onder de prediking van zijn woord. De Heer is een God van orde. Door de prediking worden we gevoed. Door het onderwijs worden we gevoed en bewaard bij de waarheid. Kerken die niet meer de Heidelberger catechismus spreken en die eigenlijk maar heel afstandelijk doen ten aanzien van de belijdenissen. En daarom ook Gods woord niet echt duidelijk, systematisch bepreken. Daar vergaat de kennis. En men weet niet meer wat de wil van God is. En het volk gaat verloren, zegt Hosea, vanwege gebrek aan kennis. Dan zegt de Heere zelf door Hosea, mijn volk gaat verloren door gebrek aan kennis. En dan komt de verwarring. En dan kent men de waarheid niet meer. En de leerstukken niet meer. Waarom de Heere Jezus moest lijden en sterven. En waarom hij moest opstaan. En waarom de Heilige Geest uitgestort moet worden. En waarom de Heer een drie-enige God is. Enzovoort, enzovoort. Als dat niet geleerd wordt, dan vergaat de kennis. En het kan best zijn en lijken als we naar de kerk gaan. We voelen ons niet anders. Ook als we de kerk uitgaan, dat kan best. Maar toch geeft de Heere onderwijs. En toch door dat gestage onderwijs. Weten kerkleden wat de wil van de Heer is. Ze weten wie de Heer is. En het leidt ook tot gebed. Het leidt ook tot een leven met God. Het is door de dwaasheid der prediking dat de Heer zijn kerk bouwt. Dat mensen tot bekering komen. Dat het geestelijke leven versterkt wordt. Dat de gedachten gericht worden op de Heer. En misschien zegt u wel, ja, ik was zo geraakt tijdens een kerkdienst. En ik voelde me zo dicht bij de Heer. En ik wilde dat gevoel wel vasthouden. Ja, dat begrijp ik. Ik heb hetzelfde. Ook onder de prediking. Dat je de nabijheid van de Heer mag ervaren. En u hebt dat, hoop ik, ook wel eens. En dan de volgende morgen sta je op en dan is dat gevoel weg. En dan denk je, wat jammer. En dan klaagt u zich daarover aan. En daarom zal het wel niet goed met mij zijn. Maar zo moet u niet redeneren. Wat u ontvangt in de kerk, neem dat maar mee en probeer daarover na te denken. Probeer dat vast te houden. En het zal wel weer weg ebben, die indrukken. Maar daarom mag u elke dag weer opnieuw in de binnenkamer bij de Heere komen met dat woord. En dan hebt u toch ook wel ervaren dat de Heere weer nieuwe indrukken geeft. En weer nieuwe blijken van zijn genade en gunst en nabijheid. En dan wordt toch die binnenkamer toch zo kostbaar voor u. Wat u niet zonder kunt en wilt. Want daar wordt ook zijn heil verkregen. En dan kan de mens weer uitzien naar de volgende zondag. En zich erop voorbereiden. En zo werd ik ook gevraagd om op de website te plaatsen waar ik over ga preken. En ik merk ook dat mensen ook gedeelte vooraf lezen. Of een verklaring lezen uit de Nederlandse geloofsbeleid. Dat is prachtig. En zo leven we toe naar de zondag. En bidden met het gebed dat de Heere weer in ons midden zal zijn. De kerk, daar woont de Heere. En wij zijn schuldig, verplicht om ons bij de kerk te voegen. En er staat aan het einde van dit artikel 28 ook al zouden er plakaten, dat zijn dus wetten van de overheid zijn, ook al zou de doodstraf erop staan, toch bij de kerk voegen. En dat heeft Guido de Bray duidelijk meegemaakt. Hij heeft zich bij de kerk gevoegd. En het heeft hem uiteindelijk zijn leven gekost. Hij heeft zijn belijdenis met zijn bloed bezegeld. En in de gevangenis proberen ze Guido de Bray om te kopen. Met een ereplaats in de Romeinse kerkelijke hiërarchie. En veel geld. Maar hij versmaadde dat alles. Hij bleef liever in die vunzige onderste hol. Waar mensen vuiligheid in wierpen. Hij bleef daar liever. Want hij zei, ik slaap beter dan mijn vervolgers. En hij is hier bij mij. Ook al zat hij vast in de stok. En voelde hij met elke beweging. Die ijzeren banden schrapen over zijn botten. Had hij pijn. Maar het is mij beter hier te zijn. Christus vergadert zijn kerk. En tegelijkertijd moeten wij bedenken dat het buiten de kerk geen zaligheid is. Dat is heel belangrijk. Mensen die zeggen, ja, ik geloof wel, maar ik ga niet naar de kerk. Die worden niet zalig. Die voegen zich niet onder het juk van de Heer Jezus. Die dienen zichzelf. Of ze sussen hun geweten. In de oude kerk zeiden ze het al, als je de kerk niet tot moeder hebt, kun je God niet tot vader hebben. Van het behaagde Heere mensen onder het zachte juk van Christus te plaatsen hier in de kerk. En wanneer een mens tot God bekeerd wordt, dan wil hij ook naar de kerk gaan. Ik las vorige week, het gebeurde in Engeland, dat er een onkerkelijk echtpaar, ze lagen in bed en ze konden niet slapen en toen door een directe werking van Gods geest, dat wist hij toen nog niet, dat zag hij pas later, maar dat het een directe werking was van Gods geest in zijn hart, dat er moet toch waarheid zijn. We moeten maar eens naar een kerk gaan kijken. We moeten naar een kerk gaan zoeken, vrouw. En dat deden ze toen. En toen kwamen ze onder een kerk, onder een kerkdienst. Toen kwamen ze door bekering. Het zijn nu levende leden van de gemeente van de Heere Jezus. Want zodra iemand getrokken wordt en tot bekering komt, dan wil hij zich bij de kerk voegen. Blinde Bartimaeus, wat deed hij toen hij het licht in zijn ogen kreeg? Hij volgde Jezus op de weg. Hij wilde bij de Heere Jezus zijn. En de bezetene uit Gadara, hij smeekte de Heere Jezus, laat mij toch met u meegaan. Ik wil bij u zijn. Ik wil bij u verkeren, bij uw kerk. En toen gaf de Heere Jezus hem een taak. Jij moet nu gaan preken in het gebied waar je vandaan komt. En toen ging hij daar preken. Hij was een voorloper, een heraut, toen later de apostelen enkele jaren daarna daar ook kwamen. En zo heb ik eens een man gekend die jarenlang in de gevangenis zat in Siberië vanwege de Noord-Amerikaanse organisatie Come Over and Help, mocht ik daar naartoe. En daar sprak ik in Siberië, in Yakutia, een man die was jaren in de gevangenis. Ik kwam daar tot bekering door een gevangenis, ministry. En toen ging hij terug naar zijn dorp waar hij vandaan kwam. Er was geen kerk, daar was niks. En toen begon hij zijn vrouw te vertellen over de Heere Jezus. Hij begon zijn buren te vertellen over de Heere Jezus. En toen hebben ze samen een gemeente gevormd en hij probeerde voor te gaan. En zo is er een gemeente, bestaat nu nog, van zo'n 150 mensen geloof ik, in een klein dorpje in Aldan, in Yakutia. Zo werkt de Heere. Mensen komen bij een kerk. Ze willen ook bij een kerk behoren. Ze willen bij de Heere komen. Als de apostel Paulus op zendingsreizen was in Klein-Azië en mensen kwamen tot bekering, dan vormden ze gelijk een gemeente. En er werden ook vrij gauw al ouderlingen aangesteld. Met hand opsteken werden ouderlingen verkozen. En zo werd er een kerk met een geordend kerkelijk leven al gesteld, ingericht. Er werden gemeenten gesticht. Want wanneer de Heer een mens bekeert, dan wil hij graag naar de kerk. En als hij niet naar de kerk wil, dan is hij ook niet bekeerd. Dan kent hij de Heer niet. Dan is hij ongehoorzaam aan God. Want dan wil men onder de prediking van Gods woord zijn met anderen die ook diezelfde prediking begeren. Die ook de Heer de lof willen zingen in de psalmen. Die harten treffen. David spreekt ook van verlangen om op te gaan naar uw voorhoven. Psalm 84, Psalm 42, Psalm 63. Hij verlangt naar de Heere, naar de samenkomsten van de gemeente. En Hiskia, die vrome koning. De eerste daad wat hij deed, was de deur van het huis des Heeren weer openzetten. Hij wilde de diensten, kerkdiensten laten we maar zeggen, wilde hij weer instellen. En toen koning Hiskia later die vreselijke brief kreeg van Sanherib, toen ging hij naar de tempel toe en hij spreidde het uit voor de Heere. En toen ging hij bidden en smeken. Hoe rijk is het om in de kerk uw nood uit te spreken, in een persoonlijk gebed voor de dienst. Of wanneer er nood is, dat we dat gezamenlijk de Heere voorleggen, bij ziekte of operaties. En natuurlijk zal het zo zijn dat er gebreken in de kerk zijn. Natuurlijk, ja, omdat wij van nature geneigd zijn God en onze naasten te haten. Dat is een verdrietige zaak. Maar helaas is dat zo. En daarom zijn er gebreken. Aan de dominee zijn gebreken. De ouderlingen, de diakenen. Aan ons allemaal. Als vaders en moeders en kinderen. Het zijn allemaal gebreken. Er kunnen ook gebreken zijn in de kerk. Maar dan zien we ook Simeon en Anna. Te midden van die tijd waarin ook gebreken waren. Die gingen niet apart ergens een dienstje beleggen. Nee, ze bleven daar waar de bediening der verzoening was. Want toch was de Heere daar. En daar spreekt hij door zijn woord en geest. En u behaagt het de Heere, ondanks alle tekorten en zonden die er aanwezig zijn in de kerk, om zijn volk te voeden en te onderhouden en te bekwamen en te leiden door middel van de prediking en van het pastoraat, van het opzicht. En zo wil de Heere zijn volk onderwijzen, vertroosten, versterken. En zo moet de kerk ook, heeft de plicht om trouw te zijn aan schrift en belijdenis. Dat stellen wij heel duidelijk in onze kerken, in de reformatorische kerken. De grondslag voor ons kerk is de schrift en de belijdenis. Nou zegt u, waarom niet alleen de schrift? De schrift is toch genoeg? Ja. De schrift is toch voldoende? Zeker. De schrift is toch duidelijk? Hebben we toch gepraat over de enkele weken geleden, over de kenmerken van de Heilige Schrift. Dat die duidelijk is en dat de schrift nodig is en noodzakelijk. Dus hebben we toch genoeg aan de schrift? Nou, daar hebben we genoeg aan. Ja. Nou, waarom dan belijdenisgeschriften? Om te voorkomen dat mensen met een beroep op de schrift gaan ontkrachten. Want er staan teksten in Gods woord, die kunt u eruit lichten. En dan kunt u iets gaan verkondigen wat tegen het woord ingaat. U kunt bijvoorbeeld zeggen dat wij op de Sabbat samen moeten komen. Dat is op de zaterdag. Want het staat toch in de wet, lezen we nota bene elke zondagmorgen. Gedenk de Sabbatdag, dat gedien heiligt. Staat in de Bijbel, dus dat moeten we doen. En waarom doen we dat niet? Zijn we ongehoorzaam aan de wet van de Heer? Nee. Want als u de schrift verder leest, dan ziet u in het Nieuwe Testament dat mensen samenkwamen, de eerste christenen, op de dag des Heren. Dat was de zondag. En Paulus geeft ook aanwijzingen voor als ze samenkomen op de dag des Heren. Dat kwam in de plaats van de Sabbat. Want strikt genomen onderhouden wij niet een Sabbat. Maar wij onderhouden de dag des Heren, omdat de schrift daar aanleiding toe geeft. En zo zijn er ook teksten in de Bijbel waaruit je bijvoorbeeld vrije wil zou kunnen afleiden. Kiest heden wien gij dienen zult. Dus dat betekent dat wij de macht hebben om te kiezen. Mensen moeten kiezen, vrije wil. Dan kunnen mensen leren en het lijkt alsof ze zich beroepen op de schrift. Maar dat doen ze helemaal niet. Ze gaan helemaal tegen de schrift in. En juist om de schrift te handhaven zoals ze is, hebben wij belijdenisgeschriften. En vatten wij Gods woord samen in de Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarbij we getuigen aan de wereld wat wij belijden. Heeft Guido de Breij ook zo bedoeld. was een geschrift gericht aan de overheid. Houd op met uw vervolgingen. Dit is wat wij geloven. We zijn geen revolutionairen. En zo hebben we ook Gods woord samengevat in de catechismus. Voor de jongeren, dat ze leren kunnen. En zo zijn ook dwalingen die de kerk steeds weer bedreigen. Met name vrije wil en een verloochenen van de uitverkiezing. En dat men denkt dat een kind van God zomaar kan afvallen van het geloof en weer een heiden worden. En dat helemaal ligt aan u. Dat u uw best moet doen. En zo worden mensen op zichzelf teruggeworpen. En dat verduistert de eer van Christus. Er gaat tegen Gods woord in. En zo wordt de troost ook gemist. De troost van de zekerheid die ligt in Christus. Nou, al die zaken, dat zijn dwalingen. Die hebben we samengevat in de Dordtse leerregels. Om juist het woord van God te beschermen. En zo handhaven wij het woord van God. Het woord van God heeft ook primair gezag. En de belijdenisgeschriften hebben secundair gezag. Welnu, zo lezen wij dan in dit artikel: wij geloven, aangezien deze heilige vergadering een verzameling is van degenen die zalig worden, en dat buiten haar geen zaligheid is. Dat niemand van wat staat of kwaliteit hij zij zich behoort op zichzelf te houden, om op zijn eigen persoon te staan, maar dat zij allen schuldig zijn zichzelf daarbij te voegen en daarmee te verenigen. Onderhoudende de eenheid der kerk, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienende de opbouwing van de broeders naar de gaven die hun God verleend heeft als onderlinge lidmaten van éénzelfde lichaam. En vooral die woorden nu, zich onderwerpende aan haar onderwijzing en tucht, de hals buigende onder het juk van Jezus Christus en dienen de opbouwing van de broeders. Hier hebben we het hart van het kerk zijn. Buigen onder het opzicht van de prediking. En daarmee uw hals te buigen onder het juk van Jezus Christus. Kent u dat in uw leven? Is er een tijd in uw leven geweest dat u zag dat het juk van Christus zacht is, maar dat het juk van de zonde en van de opstand tegen God, dat dat zwaar is? Dat is een ijzeren, hard juk. Zijn uw ogen opengegaan voor de liefde van de Heere Jezus? Heeft iemand meer liefde dan dat hij zichzelf geeft om de straf te dragen van een ander? En zo'n straf, de hel. Is er iemand die meer liefde heeft? Verzet jij je nog tegen hem? Wil je nog steeds je nek niet buigen voor zo'n liefdevolle God? Besef toch de werkelijkheid. Dan krijgt u genoeg aan een leven zonder God. Een leven zonder God is zinloos en leeg. Maar als u meer en meer de Heere leert kennen, dan gaat u meer en meer buigen onder zijn liefde. En als de ouderlingen op huisbezoek komen, dan gaat u vooraf in gebed. Of het een gezegend huisbezoek mag zijn. En dan ontvangt u hen hartelijk, want ze zijn eigenlijk vertegenwoordigers van Jezus Christus. En ze komen bij u in huis om te vragen naar uw welzijn. Want het behaagt de Heere Jezus u te regeren door hun dienst. En daarom is het bijzonder als u huisbezoek mag hebben. Men hoeft niet tegenop te zien. U mag gewoon uzelf zijn. U mag verwachten dat ze het woord van de Heer Jezus brengen bij u. Maar zo wil de Heer het. En dan zal het ook uw verlangen zijn om, als we leden zijn van de gemeente, om uw medebroeders en zusters lief te hebben. Dan gaat u voor hen bidden. Elkaar dragen in het gebed. En daar lezen we voorbeelden van. Ebed-Melech, die bekeerde Moorman, heeft zoveel betekend voor Jeremia. Hem gered uit die kuil. En wat heeft Jonathan toch veel betekend voor David? Ze hadden elkaar lief. In de Heere Jezus Christus hadden ze elkaar lief. Ze vreesden beiden de Heere. In Handelingen 2 lezen wij van die eerste gemeente die alles gemeenschappelijk hadden. En we hebben gelezen Romeinen 12. Hoe de gemeente in de gemeente met elkaar ten dienste behoort te staan. Het is zo heerlijk en rijk. En daarbij is Christus het hoofd. En al de leden die zoeken eerst de eer van God. De eer van de Heere. En ze hebben elkaar lief omdat de Heere hen eerst heeft lief gehad. En zoals de Heere hen lief gehad heeft, zo wil de Heer dat we elkaar ook lief hebben. En elkaar dienen. Hoe kunt u elkaar dienen? In de gemeente, hoe kunt u dat doen? Kunt u doen met uw hart. Dat betekent dat u meeleeft met de ander. Dat u bewogen bent over de nood van hen die ziek zijn. Of die door moeite heen gaan. En dan bidt u voor hem of haar. En dan zoekt u naar middelen, soms ook concrete middelen om, en wegen om hen te helpen en te vertroosten. Met het hart. U kunt ook met uw mond de ander helpen tot zegen zijn. Ik noemde al bidden. Maar ook vertroosten. Woorden spreken van vertroost. En misschien weet u niet wat u zeggen moet. Maar ook al zegt u niets, maar u bent daar. En ze merken dat u meeleeft. Lieflijke, vertroostende woorden kunnen zoveel betekenen. En ook elkaar raad geven. Dat u iemand weet en dat u zegt, ik zal hem eens vragen wat ik hiermee aan moet. Elkaar verder helpen. We hebben niet allemaal hetzelfde licht. De Heer geeft meer licht aan de ene dan aan de ander, naar zijn vrijmacht en goede tierenheid en genade. Maar dat is een zegen om raad en advies van elkaar te vragen. Dat is een zegen. Als predikant gebeurt dat ook wel eens. Ik weet daar voorbeelden van. Dat ik op bezoek ga bij iemand om raad of iets wil bespreken. En zo kun je elkaar dus met het hart dienen, met de mond dienen, maar ook met de hand. Met de hand. Dan ga je concreet iemand helpen. In zijn huishouding of op andere wijze. Helpen. Weldadigheid bewijzen aan ellendigen. Concreet helpen. Ondersteunen, soms financieel ondersteunen. Niet om daarmee eer te behalen, maar om hem te helpen. Want eigenlijk heeft God alles u gegeven. Eigenlijk is niets van onszelf. Ons huis is niet van onszelf. Ons geld is niet van onszelf. Wij kunnen zo uit dit leven geplukt worden. En dan hebben we het huis niet meer. Hebben we het geld niet meer. Dan gaat naar een ander. Alles hoort toe aan God. Alles wat wij hebben is in feite van God. Daarom onder Israël het jubeljaar, elke 50 jaar hadden ze een jubeljaar. Dan kreeg iedereen zijn eigen voorouderlijke erfenis weer terug. Want de Heere zegt, het land is van de Heere, niet van u. U mag het gebruiken een tijd. U hebt het vruchtgebruik ervan. Maar alles is van God. Ook wat u en ik mogen hebben, dat is van God. En daarom kunnen we ook afstand van doen. Kunnen we ook geven aan anderen die nood hebben, een broeder of een zuster. Nou, en dan spreekt de belijdenis verder ook over het ambt aller gelovigen. En er staat een sterretje bij, tenminste in mijn uitgave hier. Want ambt betekent hier plicht. De plicht aller gelovigen. En wij gebruiken vaak die uitdrukking, het ambt aller gelovigen. Dat is een hele mooie uitdrukking. Ambt aller gelovigen. Onder het Oude Testament waren er ambtsdragers, profeten, priesters, koningen. En als iemand de Heere leert vrezen, dan wordt hij ook een profeet, een priester en een koning. Man of vrouw, maakt niet uit. Een profeet gaat verkondigen van de Heere. Koning gaat strijden tegen de zonde. En een priester geeft zichzelf als een levend offer aan de Heere. Dat is het ambt aller gelovigen. En tot het ambt aller gelovigen. Dat behoort ook dat ze zorg hebben voor de kerk. Kerkraad wordt verkozen en de gemeenteleden worden mondig geacht. Althans, misschien is dat geen goed woord mondig, maar dat ze de Heilige Geest bezitten. En dat daarom ook een kerkraad en de predikant verkozen wordt vanuit het midden van de gemeente. Ze kunnen hun eigen ambtsdragers verkiezen. Dat is het ambt, alle gelovigen, elkaar dienen, elkaar vermanen, elkaar terechtwijzen. Dat is ook een blijk van goed geestelijk, gezond geestelijk leven, wanneer we elkaar kunnen vermanen in liefde en met ootmoed, maar dat we het durven te doen in bescheidenheid en dat we het ook durven, dat we ook bereid zijn te ontvangen. Dat we ons daar niet tegen verzetten. Dat is een zegen. Dat er onderling vermaan mag zijn. Wanneer u ziet dat een broeder of zuster wandelt in zonde. Dat je elkaar opscherpt tot goede werken en tot liefde. En dan moet er een niet alleen een zich voegen zijn bij de kerk, maar ook een afscheiden van de ongelovigen van de zonde. Staat hier ook. Dit te beter zou kunnen onderhouden worden, zo is het ambt aller gelovigen, volgens het woord God, zich af te scheiden van degenen die niet van de kerk zijn. En zich te voegen tot deze vergadering, hetzij op wat plaats dat God ze gesteld heeft, ook al waren het zo dat de magistraten en plakaten der prinsen daartegen waren, en dat de dood of enige lichamelijke straf daaraan hing, daarom al degenen die zich van haar afscheiden of niet daarbij voegen, die doen tegen de ordinantie God. Dat zijn de bepalingen, de wetten van de Heere, die gaan tegen Gods wil in. Dus het is het ambt van alle gelovigen dat we de plicht hebben om ons aan te sluiten bij de kerk van de Heere Jezus. Ook al is die kerk van de Heere niet volmaakt, hebben we al gezien dat we toch daarbij ons willen voegen. Weten dat we zelf ook niet volmaakt zijn. Dat we verdraagzaam zijn. Wat moet de Heere niet van ons verdragen? Wat een zegen als er verdraagzaamheid mag zijn in de gemeente en het goede voor elkaar te zoeken. En dat behoren we te doen in liefde, omdat de Heere zelf zoveel liefde heeft tot zijn kerk. En dan behoren we ook trouw te zijn aan de gemeente waar de Heer ons geplaatst heeft. De gemeente is niet een vereniging, een voetbalvereniging, dat je van de ene naar de andere kunt gaan. De kerk, daar behoren we trouw aan te zijn. De gemeente waar de Heer ons geplaatst heeft, daar behoren we levende leden van te zijn. En we mogen niet van de kerk weggaan. Je mag niet zomaar je lidmaatschap opzeggen. Mensen doen het wel, maar dat mag niet. Dat is niet naar de wil van de Heer. Je mag alleen maar van de kerk weggaan als de prediking van Gods woord er niet meer is. Dan heb je de plicht om daar weg te gaan. Maar wij behoren kerkbesef te hebben. De kerk waar we lid van zijn, die te dragen in het gebed en daar een levende lid van te zijn. Ons te geven aan de medebroeders en de zusters en mee te doen en op te komen en trouw te zijn onder de prediking. Het is een geloofszaak. Het is een zaak van hart en ziel. Zo wil de Heere dat. En daarmee is niets ten kwade gezegd van andere gemeenten. Ook zij hebben trouw te zijn aan de gemeente waarin de Heer hen geplaatst heeft, waar ze onder de waarheid zijn. En als ze niet meer onder de waarheid zijn, dan moeten ze naar een andere gemeente gaan, waar wel de waarheid verkondigd wordt. We behoren trouw te zijn aan de gemeente. Dat vloeit voort uit het ambt alle gelovigen. Dat is een plicht die wij hebben. En zelfs de kerk van Korinthe, dus met al de misstanden die daar waren, zonden die daar waren en valse leer wat er was en verkeerde opvatting over het werk van de Heilige Geest, dan zegt apostel Paulus niet, nou dan moeten de ware gelovigen zich maar afscheiden en een nieuwe gemeente vormen. Dan hebben we dus de eerste kerk van Korinthe, dat is dan de verkeerde kerk, en dan hebben we nu de tweede kerk van Korinthe. Nee. Hij zegt in die ene kerk van Korinthe, daar moeten de ongeregelden vermaand worden. Die moeten afgesneden worden. De tucht moet gehandhaafd worden. En de leer over de opstanding der doden moet duidelijk verkondigd worden. En dat die bijzondere gaven van de Heilige Geest, dat die weg zullen gaan. Tongen zullen verstommen. En de profetieën zullen ophouden, want dan zal het volmaakte komen, zegt de apostel Paulus. En dat is het woord van God. En dan heb je die bijzondere uitingen niet meer nodig, want je hebt het volmaakte, heerlijke, is gekomen, het woord van God. En zo moet die gemeente vermaand worden en gewezen worden op wat recht is. Maar wanneer we over afscheiding preken en spreken, dan moeten we ons afscheiden van de wereld. Wat voor gemeenschap heeft de geest van Christus met Belial? Dan kun je niet meedoen met goddelozen. Dan wil je niet meedoen met hun goddeloos vermaak. Meegaan feesten met de goddelozen waar gedronken wordt en waar gelachen wordt om allerlei vuiligheid en goddeloosheid. Daar moet je je van afscheiden. Daar heerst de dood. De mensen die daaraan meedoen, die gaan stuk voor stuk, krijgen ze er allemaal spijt van. Dat zien ze nu nog niet. Nu lachen ze nog en lallen ze nog. Maar straks krijgen ze spijt. Want daar heerst de dood. Ze worden verleid tot de dood. Rut die zag het en die scheidde zich af uit Moab. En Rahab zag het ook en die scheidde zich af van Jericho. En Manasse na een verschrikkelijk goddeloze leven zag het ook. En hij zei, zou er nog genade zijn voor deze zoon van Hiskia, mijn godvrezende vader. En hij bekeerde zich en probeerde het verschrikkelijke wat hij gedaan had weer recht te maken, maar dat is niet gelukt. Hij was zelf wel bekeerd, maar het volk was zo gebrand op de goddeloosheid. Maar Manasse bekeerde zich en scheidde zich af van een goddeloos leven. En de verloren zoon scheidde zich af van zijn onwilligheid en opstand. En zo behoren wij ons af te scheiden van een zondig leven. Dat we een wallig hebben van alle ongerechtigheid. Een wallig van de zonde in mijn eigen leven, dat ik me daarvan ga afscheiden. En dat ik verlang verbonden te worden aan de Heer en aan zijn dienst. En dat ik bij u mag zijn. Bij u mag horen. En u al meer mag leren kennen. Nou gemeente, hoe is het nou in u en mijn leven? Waar leven wij voor? Leven wij voor de kerk? Leven wij voor de koning der kerk? Hebt u de broederen lief? Bent u graag bij hen? Of hebt u eigenlijk geen belang bij? Zou u ook kunnen komen naar een bidstond? Over 2 weken hopen we weer een te hebben. Of kunt u echt niet? Of wilt u liever niet? Soms kan het niet, dat besef ik. Beseft de kerkenraad ook. Soms ook in de kerkenraad hebben ze verplichtingen en kunnen ze niet onderuit. Dat begrijpen we. Het is ook geen plicht, het is ook geen juk. Maar is het niet rijk om samen hier te komen onder een bidstond? Zo een uur? Zou u daar geen tijd voor kunnen vrijmaken? Om dan de Heere aan te roepen. En als u niet mee kunt, dat uw man naar de kerk gaat, maar dat u thuis meeluistert. En meebidt, dat gebeurt ook, dat weet ik. Maar dat we samen bidden. Want God alleen kan ons en onze kinderen redden. God alleen kan onze harten bekeren. Maar dat we liefde hebben om samen te komen in een bidstond. En dat we ook ons geven aan de gemeente. Dat we ook de minste willen zijn en met liefde in de gemeente willen staan om u te geven. Zo werkt de geest van Christus toch. En wanneer u zich afkerig houdt, dan mogen we ons wel afvragen of de liefde van Christus in ons hart woont. En daarmee is ook niet gezegd, als u wel enthousiast meedoet, dat daarmee automatisch de liefde van de Heere Jezus in uw hart woont. Dat zeggen we ook niet. Het is steeds zelfonderzoek, dat weten we. Maar het is wel een kenmerk van hen die de Heere vrezen, dat ze zich willen geven aan de kerk en aan de gemeente. Als er liefde tot de Heere is en liefde tot zijn woorden, is ook liefde tot de gemeente. Maar misschien zegt u, ja, ik ga wel naar de kerk, maar ik, ja, wat krijg ik daar eigenlijk? Het helpt toch niets. En, ja, maar waarom gaat u naar de kerk? Omdat u iets moet voelen of ervaren? Moet dat een beloning zijn op uw kerkgang? Gaan we naar de kerk om onszelf? Of gaan we naar de kerk om de Heere? Dat we de Heere daar de lof toe brengen en toezingen. En dat we meebidden met de gemeente, met de noden die er zijn. En dat we ons willen buigen onder het woord van God. Laten we trouw zijn aan de inzettingen van de Heere. En dan geeft de Heer ook een rijke zegen. Want de Heere zegent duizenden dergenen die mij lief hebben. En mijn geboden onderhouden. Het is beter om zelfs een tijd lang kwalijk gehandeld te worden met het volk van God. Dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Laten we deze kerk, onze gemeente, lief hebben en voor haar bidden. En trouw opkomen. En dan uitzien om straks zonder zonde opgenomen te mogen worden in de volmaakte kerk bij de Heere. Amen. Laten we zingen Psalm 26, het 8e vers. Thank you. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo danken wij u dat wij lid mogen zijn van de gemeente. Dat we mogen opkomen onder verkondiging van uw woord. Heere, laat een gebed zijn voor de prediking van uw woord. Laat een persoonlijk gebed mogen zijn om een levend lid van u te zijn, Heere Jezus. En dat we een afscheiding mag zijn van de wereld en van al haar vuil. En van al haar hoogmoed. En van al haar hoogheid des levens. Maar dat we toch, Heere, mogen horen bij u. En dat we ons willen geven aan u en aan uw gemeente. Heere, wil dat bewerken bij jongeren en ouderen. En wil geven, Heer, uw zegen over onze gemeente. We belijden u onze tekorten en zonden en zwakheden. Ook als predikant en als kerkenraad. En ook als gemeente. Heere, we zijn niet wie we zijn moesten. En we bidden u, Heere, zie ons allen aan in het bloed van uw lieve Zoon. En wil toch, Heere, ons dat levendmakend werk van uw geest geven. Dat er een hunkering mag zijn naar u, een verlangen naar u, een honger en dorst naar uw gerechtigheid. En dat we bij u willen horen. Heere, maak ons mensen te zijn van overtuiging, beslist in het leven. Dat we eerst u zoeken en uw gemeente. En dat we zo in het leven mogen staan. Heere, zegen ons zo. Om Jezus wil. Breng ons morgenavond ook samen in uw huis. En wil ons een goed oudejaarsavond geven en de diensten zegenen. Om Christus wil bidden wij dit. Amen. Laten wij zingen Psalm 32, vers 6. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.